Zullen we onze Bijbels openen, Exodus 25, en dan krijgen we, zullen we toch daar eerst een begin mee maken, en dan gaan we vandaag verder. Exodus 25, en we zitten, en dat is eigenlijk best interessant, we zitten ook tegen Pasen aan, hè? En dit zijn wat we noemen de Leidersweken. En als we de tabernakel zo binnengaan, zoals we dat al een keer eerder gedaan hebben, dan zullen we zien het kruis van Golgotha. En daar gaat het om. Eerst zullen we beginnen even met Exodus 25. En dan zien we daarin de verschillende dingen. En, wat is het eerste dat we zien in vers 8? Dat God onder de mens wil wonen. En dat is belangrijk. He, daar gaat het ons toch om. En dan gaan we even denken aan de drie. Oh ja, als ik het antwoord geef, dan kan ik natuurlijk niet meer vragen. Maar in ieder geval, dan komt de volgende vraag. De eerste was, hoeveel tabernakels zijn er? Dat heb ik inmiddels gegeven, Saskia. He? Drie, dat is eenvoudig dan. En waar was de eerste tabernakel? Spreek gerust uit. In de hemel. En waar staat dat? Hebreeën 8 vers 2. Goed zo. En dan welke is de tweede tabernakel? De tent die we hier zometeen gaan zien. En dan krijgen we de derde tabernakel. En welke is dat? Dat zijn we zelf. Dat is de tabernakel van het lichaam. He? En zo eerst God die wil onder de mens wonen, en daarom heeft hij de tabernakel gegeven. Zo, als we dat even goed vasthouden, God wil onder de mens wonen. Ik kan dat niet anders zien als een geweldig wonder, dat God onder de mens wil wonen. Maar wat is de verandering nu? Wat is het verschil toen God zei in Exodus 25 vers 8, ik wil onder u wonen. En wat is het verschil tussen toen en nu? Nu wil hij in ons wonen. Nu wil hij in ons wonen. Het is één ding wanneer iemand bij je woont. Maar het is een ander ding wanneer iemand in je woont. Ja, wat een verschil. Nu is het niet zomaar iets dat hij zegt, ja, daar is het. Nee, nu in je. Hij wil die leiding van binnenuit geven. Dat is prachtig. Hè? En zo lezen we dat ook zo. Verschillende van die dingen zullen we nader bekijken. Zo, dan gaan we even kijken. We hadden dan drie tabernakels. En hoeveel delen zijn er in de tabernakel? Drie. En waar zijn ze? Van de eerste tabernakel. Oké. Zo, je komt. God die komt van binnen naar buiten. Heilige der heilige. Heilige voorhof. Wij gaan van buiten naar binnen, voorhof, heilige en het heilige der heiligen. En zo zien we ook dat wanneer wij behouden zijn, vertelt 1 Thessalonicenzen 5 vers 24, dat we behouden zijn, lichaam, ziel en geest. Geest, ziel en lichaam. Zo, de hele mens is behouden. Het zou wel zijn als alleen je geest behouden was. Of alleen je ziel, of wat ook maar. Nee, de hele mens. Je ziet die hele tabernakel waar wij nu in wonen en waar God hierin wil wonen, die is belangrijk voor God. Zo, de hele mens is belangrijk voor God. Lichaam, ziel en geest. Wij zijn mens, we komen van buiten naar binnen. God die gaat van binnen naar buiten. Dat is ook de werking van God. Houd dat even in de gaten. God die werkt ook van binnen naar buiten. Heb je het verschil gezien tussen behoudenis, zaligmaking en godsdienst? Godsdienst werkt. Die zeggen, dan moet je dit gaan doen en dan moet je dat gaan doen en dan moet je geen gaan doen. En dan gaat het aardig goed. Maar God die gaat van binnenuit. En die zegt, we gaan het eerst van binnen opknappen. En als het van binnen opgeknapt is, dan gaat het van buiten beter. De mens, die wil het net andersom doen. Zo houdt die dingen even in de gaten. Dan gaan we zien waarom. Wat gebeurt er allemaal? Zo, wij kregen vorige week een telefoontje. Kleintje. Drie kwartier. van Canada. 'S nachts om 1 uur. Vind je het leuk als ze je 's nachts om 1 uur opbellen? Net goed aan het slapen. Hè? En ik dacht, hey. Ja hoor, het was Mark. Ik zeg, en wat is het? Een meisje. Ja, kleindochter erbij. Wat denk je? Heb ik niks voor hoeven doen. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is mooi van de kleinkinderen. Je hoeft er niks meer voor te doen. Zo, so, we waren best blij. En toen hebben we nog een 3 kwartier gepraat. Dat was ook leuk. En dan het mooiste ervan was... De kleindochter... Ze hadden ze Lindsay genoemd. Nu hebben ze ook een dochtertje. En ik zeg dat er zomaar even bij. Want dat is wel interessant. Die is 3 jaar. Die wordt 4 in juni. En het jongetje dat ze hebben, dat wordt 2 in juni. En blijkbaar is er een kindje ergens dat is op een advertering of wat ook. Op de tv, ja. En die geen armen of benen heeft. En toen was Jessica, die wordt dan 4 in juni, die was heel ongerust erover. En ze zegt, ja, wat? Hoe zit dat met Lindsay? Zo, Mark, die nam ze mee naar het ziekenhuis en liet ze de baby zien. Hij zegt, nou, dan moet je hem maar verbidden. Zo, ze zat direct daar, zat ze het aan Jezus te vertellen. En dat ze toch gezond mocht zijn. Maar dat was nog niet alles. Nou is ze aan het preken tegen Christopher. Christopher, die moet nog 2 worden in juni. Maar ze zegt, Christopher, je gaat naar de hel. Je moet behouden worden. Ik zeg, nou, laat ze maar preken, jongens. Dat is, hè? Daar was ik echt blij mee. En dat is een kindje van de grootvader, dat kan ik gerust zeggen. Daar hou ik van, zulke dingen. En Mark, die was, ik denk niet meer als 6, 7 was. Toen was je bezig met andere kinderen naar de Heer te brengen. Dat is de vader. En het mooiste van alles is nog, toen zegt Mark, hij zegt... Ja, we zijn al een poosje aan het bidden voor hem, dat de Heer de weg wijst. Hij is leraar en hij is aan het computer aan het onderwijzen en op het moment. Maar dat is allemaal een tussenfase, dat weet ik wel. En hij zegt, hij preekt ook geregeld. Maar hij zegt, hij weet dat de Heer hem nu leidt in volle, fulltime noemen we dat, prediken en onderwijzen. En hij zegt, maar dat wist je natuurlijk al. Nou, niet dat hij het tegen me zei, maar ik wist wel dat een keer gebeurde ging natuurlijk. Hè? Het was best de moeite waard om een 's nachts nu weer wakker te zijn. En zelfs nog een uur daarna. Hè? En ik heb gewoon liggen springen in bed. Zo dat... Oké. Zo, dit... we geven die beelden en we geven ze een keer of wat, zodat ze in het geheugen liggen. Kan je zien? Zo de tabernakel en God wil bij de mensen wonen. Maar goed luisteren. God heeft die tabernakel gegeven in het Oude Testament voor ons leren. En daarin zien we meer een gaande Heer Jezus Christus dan iets anders. Als het niet in de tabernakel is, dan is het waarschijnlijk niet van God. Want de tabernakel is gegeven uit de hemel. Er zijn zoveel delen en iedere keer zie je er weer meer in. Zo studeer de tabernakel om te zien wie de Heer Jezus is. Hier hebben we dan de tabernakel in de wildernis. En daar rondomheen wonen zo'n 2 miljoen Israëlieten. En die wonen er in die woestijn. En je ziet die tabernakel, je gaat die een beetje van dichterbij zien zo. Ik ga eens kijken of we dat een beetje beter kunnen doen. Ik denk dat ik misschien even hier een beetje... Oké, zo, we komen hier tegen... Nu gaan we vragen stellen, want wat van jullie zijn dit helemaal in onderricht en die hebben dat helemaal uitgestudeerd en die weten precies wat er komt. Oké? Zo, wat hebben we hier? Niks. De buitenmuur. Ja. 2,5 meter hoog. En houden we ook even in de gaten dat er ook banen aan zitten en er zitten ook pinnen onder en er zitten ook... zetels, voetstukken onder die palen. En daar zitten we pinnen in. Zo hou al die dingen in de gaten. Want ze zijn allemaal, hebben ze een betekenis aangaande de Heer Jezus. Oké? Zo 2,5 meter hoge muur. Je kijkt er tegenaan en je loopt er rondomheen. Je zegt, wat ga ik ermee doen? Want hier kan ik niet binnenkomen. Die reinheid, die gerechtigheid, die kan ik niet. Daar kan ik niet overheen. En zo is het. We hebben allemaal, zijn we tekort gekomen en derven de heerlijkheid Gods. Maar, dank de Heer, er is een deur. Een deur. Zie? En hier is het patroon van die deur. Maar dan hebben we hier, hoe we kijken nu binnen en we zien daar het voorhof. En hoe breed is dat? 25 meter breed. En we zien hier, kijken we naar binnen. We zeggen, kunnen we naar binnen? Ja, ineens zien we de binnenkant. En hoe groot is die deur? 10 meter. En je kan me dat kwalijk nemen. Maar ik blijf dat overal altijd nadrukkelijk zeggen. Hoe groot die deur is. Die genade van God is zo groot. Iedereen kan er naartoe komen. De hele zaak kan tegelijk binnenkomen. En er is niks tekort. Er is ruim. Ik weet niet of dat lied vertaald is. Meeste van die liederen zijn vertaald. Maar er is ruimte bij het kruis. Ja. Ik weet niet of dat een. In het Engels is dat. There's room at the cross for you. En dat is een prachtig lied. En er is ruimte voor u bij het kruis. Oké? Zo, je kijkt door de deur. Even terug. Waar lezen we aangaande de deur? Johannes 10. Oké, Johannes 10, vers 7 en vers 9 lezen we. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Nou, hier komt dat direct weer terug. Ik ben de deur. Indien iemand door mij binnengaat, die zal behouden zijn, hij zal ingang en uitgang en weide vinden. En zo door de Heer Jezus. Het is een kwestie van binnengaan. En ik sta er meer en meer versteld van dat de hele zaak niet zo in één keer binnenkomt troepen. Je zou toch zeggen, dan komen ze gewoon met hordes aan. Hè? En je zou zeggen, er zal wel druk verkeer zijn daar. Maar waarom is het daar geen druk verkeer? Daar moet toch een reden voor zijn. Ik bedoel, als die deur zo wijd open staat, dat betekent zo'n grote uitnodiging. Om in de gaten houden, als de Heer Jezus iets zegt, dan zijn er vaak twee betekenissen aan. Ik zou een vers geven. Of misschien kunnen jullie het mij geven, als ik het zeg. Matthäus 11, vers 28. Er zijn van die dingen die herhalen een beetje. Ik heb liever dat je één vers uit je hoofd kent dan 10 die je wel eens van gehoord hebt. Zo, oké. Matthäus 11, vers 28, wie kan het zeggen? Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, maar goed luisteren. Kom is een uitnodiging. Maar wat is het ook? Een bevel. Het is ook een bevel. Het is een uitnodiging, maar het is ook een bevel. Ik herinner me dat nog goed van vroeger. Als mijn moeder zei kom en ze had het eten klaar, dan was dat een uitnodiging, maar het was ook een bevel. En als ik niet kwam, dan kreeg ik wat ik niet wou. Huh? Zo hou het goed in de gaten dat dit kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is een uitnodiging om rust te ontvangen. Het bevel houdt in dat als je niet komt, dan krijg je geen rust. En er is maar één plaats van rust, en dat is bij de Heer Jezus. In Colossenzen 1, vers 20, dat is ook één die herhaal ik nogal eens een keertje. Zo, die ken je ook wel, denk ik. Wat vinden we daar? Hij heeft vrede gebracht door het bloed van het kruis. Hij heeft vrede gebracht. Zo, je ziet, je moet hier zijn voor vrede. Je moet bij het kruis zijn voor vrede. Nou, hier is het interessante. Er zijn twee woorden aangaande het kruis. Nou, dus zo gauw we door de deur heen zien en we kijken, dan zien we daar het altaar. Het brandofferaltaar. En zo, dan gaan we ons het meeste waarschijnlijk bij bepalen vanavond. Is het ik wel dat ding scherp mogelijk hebben, maar ik denk dat het is omdat ik het dichtbij zit. Oké. Zo, hier is het brandofferaltaar. En wat spreekt daarvan? Van het kruis van Golgotha. Hè? Daar wordt het offer Wat gebeurt er dan met het offer? Het offer wordt dan verbrand. Verbranden spreekt van de toorn van God. God die zelf steekt die het vuur aan. Lezen we in Leviticus 9 vers 24. En dat brandofferaltaar, wat is er van gemaakt? Eerstelijks. Uit twee dingen. Wat is het eerste? Hout en koper. Oké, het eerste is dan hout. En hout, het acacia hout of sittim hout. Dat als je nou even je Bijbel opslaat in Jesaja 53. Dan zie je dat daar. Dan gaan we even nader kijken naar dat. Jesaja 53. Dan zie je iets aangaande dat hout. Dat het spreekt van de menselijke natuur van de Heer Jezus. En het is goed om de eerste vers ook te lezen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. Dorre aarde. Zie? De Heer Jezus is als uit dorre aarde opgeschoten. En dat zie je natuurlijk met dat hout. Dat is uit dorre aarde opgeschoten. Het spreekt van de menselijke natuur van de Heer Jezus. De Heer Jezus was algeheel mens en God. Hij was beide. Er is. Ik hoorde zaterdagmorgen, ik vond dat wel interessant. Wij luisteren vaak naar. Hoe heet dat? De Fruitmand. Dat is van de EO. En daarna stond de radio nog aan. Een poosje later was ik. Hoorde ik die. Daar sprak iemand over. En die zegt. De nadruk tegenwoordig is op de mensheid van de Heer Jezus. Ten koste van de goddelijkheid van de Heer Jezus. Vroeger werd er eigenlijk veel meer gesproken over de goddelijkheid van de Heer Jezus. Ten koste van de menselijke natuur van de Heer Jezus. Hoeveel moeite we hebben als mensen om alles in evenwicht te houden. Hè? Dat blijkt daar weer uit. Hij is beide, hij is mens geworden en hij is God. Zo, hij heeft beide naturen. Oké? Dat is mooi om dat te weten, want dan weten we ook, en dat wordt ook beschreven in Hebreeën 2, dat hij begrijpt ons volledig. Want ieder van ons gaat door verschillende dingen heen. We hebben allemaal te doen met dingen waar een ander niet mee te doen heeft. Zelfs in onze eigen familie en gezinnen hebben we toch nog dingen waar een ieder doorgaat dat een ander niet mee te maken heeft. En de Heer Jezus begrijpt die volkomen. Er is eigenlijk, in principe zijn er dingen waar we allemaal wat mee te maken hebben. En in die dingen begrijpen we elkaar een beetje. Bijvoorbeeld, van de week hadden wij. Kwamen mensen tegen en we kenden ze eigenlijk niet zozeer, wel een paar keer gezien, maar die hebben iets meegemaakt en dat hebben wij ook meegemaakt. En ik zeg tegen mevrouw, dan moeten we direct mee in contact komen, zodat we ze kunnen helpen, want dat heeft een bedoeling natuurlijk, als jij iets meegemaakt hebt. Zo, in die zin kunnen we elkaar helpen. Tegelijkertijd, er zijn dingen, die zegt, er is niemand die me begrijpt. En in zekere zin is dat waar, behalve de Heer Jezus, die begrijp je volledig. Die heeft alle kleinigheidjes, als ik ze even zo mag noemen, die je meemaakt in je leven, heeft hij meegemaakt. Hij voelt ieder dingetje dat je voelt. Ieder dingetje dat jij pijn voor hebt, dat je zeer doet, dat je moeite mee hebt, dat voelt hij met jou mee. Dat kunnen we van niemand anders zeggen. Dat kan ik niet van mij zeggen, dat kan ik niet van u zeggen. Dat kunnen we alleen maar van de Heer Jezus zeggen. Hij is altijd hetzelfde. Want wij kunnen bij elkaar een keer aankloppen en dan kun je zeggen, ja, ik heb vandaag niet veel tijd. Misschien heb je gewoon geen zin, dat kan ook zijn. Maar, een of het andere, dat heb je met de Heer Jezus nooit. Hij is dezelfde, Hebreeën 13 vers 8, dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hij luistert altijd naar je, hij heeft altijd tijd en hij begrijpt je altijd. Nou, dat is mooi om iemand te hebben die overal in meevoelt. Dat kunnen wij niet. Huh? Oké? Zo, je ziet, hij was mens. Hij is opgeschoten uit dorre aarde. Huh? Hij is ook van, als mens van zijn moeder geboren. Oké? Zo, dat is het hout. En dan eroverheen hebben we de koper. En dat koper spreekt over het gerechtvaardigde oordeel tegen de zonde. We zien daar ook in, halverwege in dat altaar, is er een koperen, je zou het een netwerk, zou het kunnen noemen. En daar wordt het offer opgelegd. En dat wordt geheel en al verbrand. En dat betekent dat mijn zonde, als die aster is, dan kan ik zien. Mijn zonden zijn volledig betaald. Zie? Dat spreekt gewoon van de volledigheid van de zonden die betaald zijn. Dat is zo mooi wanneer je denkt, wanneer je weet, wanneer je zeker bent. Mijn zonden zijn volkomen betaald. De Heer Jezus Christus die heeft het allemaal volbracht aan het kruis van Golgotha. Het is lang geleden, maar het heeft nooit de kracht verloren om te reinigen van iedere zonde. Nou, dan rennen we toch zeker met al onze zonden naar de Heer Jezus. Dat zou je denken, maar die Israëlieten waren mensen. En die renden niet allemaal. En wij zijn mensen. En wij doen precies hetzelfde. Huh? Want we rennen ook niet iedere keer allemaal. Waarom? Er zitten wat dingen in de weg vaak. Hè? Wat zou er in de weg kunnen zitten? Want als je nu even terugkijkt naar die open deur, dan is er toch genoeg ruimte. Dan kun je toch zeggen, ja, waarom niet? Wat zou er allemaal tegen kunnen houden? Ik? Ja. Hoogmoed. En ik denk dat dat wel het hoogste zit bij allemaal. Wat? Je kunt zelfzucht zeggen, schaamte, en je kunt allerlei dingen. Je weet dat God die toen Adam ongehoorzaam was geweest. En die God die riep naar Adam. Adam, waar zit je? En Adam zegt, ik ben weggekropen. Want ik ben naakt. Hij had wel een jasje aan gedaan, of een rokje. En God die had hem dat rokje weer uit moeten trekken. Want hij moest God zijn rokje aantrekken. Als je Genesis 3 vers 21 leest, dan zie je dat de onschuldige moest sterven voor de schuldige. Zodat de schuldige bedekt kon worden met het deksel van de onschuldige. Huh? De Heer Jezus is de onschuldige en hij bedekt onze zonden met zijn bloed. En het is bij ons nog precies anders. Wij zijn niet alleen tevreden met het feit dat ja, de Heer Jezus voor onze zonden gestorven, maar hij moet eigenlijk ook nog naar ons toe komen. Hij moet ons niet alleen achterop zitten en zeggen, hey, kom, je bent verloren, je moet behouden zijn. Niet alleen dat, maar dan moet hij ook nog je jasje uit komen trekken. Al dat hele jasje van zonde en van eigen gerechtigheid en zelfzuchtigheid en hoogmoed. En al dat, dan moet hij ook nog uitkomen trekken en zegt, ik wil daar een nieuw jasje aan doen. Is toch gek, hè, hoe mensen kunnen hangen aan dat oude jasje. Hè? Al die, zo'n oude lorre jas. Jesaja 6, 64, vers 6 spreekt erover. Hè? Over een oude lorre jas. En zegt, gooi die toch weg. Dan doen we een nieuwe aan. Toch veel mooier? Gek, hè, dat mensen zoveel geld aan een nieuwe jas willen besteden, maar als ze er een kunnen krijgen, dan willen ze niet. Het laat ons toch weer zien een beetje de eigenaardigheid van ons. Oké, okay. Zo, hier zien we dan het kruis. We denken dan, dan gaan we er even naar binnen toe en dan wil ik toch hierbij iets laten zien. Iets dat ontzettend belangrijk is. En dat ik echt een nadruk op wil leggen, omdat het zo belangrijk is. We kijken eerst door die deur heen en dan het eerste dat we zien is het brandofferaltaar dat spreekt van het kruis. Waarom is het dat mensen niet verder binnenkomen? Omdat ze tegen het kruis aanboksen. En wat zeggen ze van het kruis? In 1 Korinthe 1, vers 18, lezen we: het woord des kruises is tot hen die verloren gaan, wat? Dwaasheid. Nou, hoe kan dat? Als je verloren gaat, dan is het... Nee, dan is het dwaasheid. Maar tot ons die behouden zijn, is het... de kracht Gods. Het heeft toch een grote betekenis. Zo voor degene die behouden zijn, die zouden bij dat kruis leven, want dan kan ik al mijn zonden neerleggen. Daar kan ik leiding van krijgen. Daar krijg ik liefde van. Daar krijg ik leven van. Dat moet allemaal van het kruis komen. De weg van het kruis leidt naar huis. Zo, dan zie je ook als je een beetje verder 1 Korinthe 1 doorleest. Dan zie je dat voor de Grieken is het dwaasheid. En voor de Joden is het een ergernis. Nou, laten we dat even een stapje verder nemen. De Joden zijn het meest religieuze volk. En voor hen is het een ergernis. Dus je weet dat voor het godsdienstige volk is dat kruis een ergernis. En dit is vandaag ook nog zo. Het is niet vaak dat je gevraagd wordt om aan het kruis te preken. Als je geregeld aan het kruis preekt, dan moet je niet denken dat je veel gevraagd wordt. Waarom niet? Omdat het een ergernis is. Het ergert de mens dat ze zo laag neer moeten knielen aan hetgeen dat het meest veracht is. Het kruis is veracht. En het oordeel van God is daarop uitgestort. De toorn van God is daarop uitgestort. Dat lezen we ook in Hebreeën 10 vers 29. Aangaande dat God is een toornig God. Tegen de zonde is hij een toornig God. Hij is een, hoe staat er dat? Een verterend vuur. Juist. Is dat, even kijken hoor. Laat ons eens kijken. Dat is Hebreeën 12, vers 29. Want onze God is een verterend vuur. Ik denk dat het goed is dat we dat ook realiseren, dat hij ook een verterend vuur is. Oké? Nou, gaan we even hier stoppen. Kunnen we dan? Even hier stoppen, dan gaan we even verder kijken. Want dat is erg belangrijk. Nou, na het kruis, na het brandofferaltaar krijgen we het wasvat. En dat spreekt van het woord van God. En het spreekt van de reinheid. We gaan naar het kruis om vergeving van zonde te hebben. We gaan naar het woord om reinheid. Het reinigt je gedachten. Zo, je ziet... Eerstelijks, ik vind dat een mooie foto ervan. Het is vol. Het woord van God is altijd vol. Je kunt altijd gevuld worden daaruit. Er is niks anders in deze wereld. En iemand zei van de week tegen me: ja, ik heb best moeilijke dingen in de zaak. Maar hij zegt, die kan ik zo weer neerleggen en verder gaan. Maar er zijn moeilijke dingen in de gemeente. En hij zegt, daar kan ik niet over uit. Ik zeg, ja, dat is eenvoudig. Iets dat geestelijks is, steekt door het hart. Iets dat vleeselijks is, kun je nou eens neerleggen. Maar iets dat geestelijk is, dat blijft terugkomen. En het blijft door je hart heen steken. En zo, maar het woord van God kan daar reinheid in geven. Kan daar leiding in geven. En zo hebben we het woord van God. Maar... nu zie je dat het wasvat staat achter het brandofferaltaar. Dat duidelijk? Dat heeft een betekenis. Er is niks hier dat niet een betekenis heeft. Lees die hoofdstukken van Exodus daar, van 25 tot het eind. En ieder dingetje daarin heeft betekenis. En gaan we naar de Heer Jezus. God onderwijst ons dingen. Ga ze maar eens uitpluizen.
Dat geeft niet. Bid ervoor en vraag dat God je die dingen wil zien. Die zijn prachtig. Nou, hier zien we dan dat het wasvat komt na het altaar. Dat betekent dat als we niet naar het kruis gekomen zijn, dat we kunnen de Bijbel wel lezen, maar het heeft geen betekenis. We hebben er geen licht op. Die Bijbel heeft geen betekenis voor de mens als die niet voorbij het kruis gegaan is eerst. Daarna krijg je er pas licht op. Oké? Dat is ontzettend belangrijk. Dan gaan we nog een stapje verder om te zien hoe dat allemaal gaat. Oké. Zo, hier spreekt dat. We gaan even verder hiermee. Oké, dan gaan we het tabernakel binnen. En dan zien we hier aan de linkerkant zien we de kandelaar. Dat spreekt van licht. Jezus is het licht der wereld. Oh, dat is even een vraag erbij. Waar vind je dat? Staat in de Bijbel, hè? Jezus is het licht der wereld. Staat er verschillende keer in. Maar hoofdzakelijk in, ook in Johannes 8 en 9, hè? Oké, zo zoek wat van die. Dat is het huiswerk voor volgende keer, hè? Zoek wat van die schriften op. En dan horen we dat de volgende keer. Goed, nou even kijken naar die kandelaar. Kan die kandelaar zo branden? Nee. Waarom niet? Met olie in. Er moet olie in. Dat is de man die voor Shell gewerkt heeft. Zonder olie brandt hij niet. He? Hij kan niet branden zonder olie. Houd dat goed in de gaten. Wij hebben geen licht zonder de persoon van de Heilige Geest. Geen licht zonder de persoon van de Heilige Geest. Nou, zie even die lijn die God hierdoor geeft. Want het is ontzettend belangrijk gewoon voor je dagelijkse leven. Als je dat niet volgt, dan mis je gewoon uit. Maar goed luisteren. God die geeft genade aangaande dingen die we niet weten. Maar als we het niet willen weten, dan geeft hij geen licht meer. Er zit een heel groot verschil tussen het niet weten. Bijvoorbeeld, die baby die bij die kleinkinderpas erbij gekomen is. Die weet van die dingen nog niks af. En die mag nog huilen, die mag nog in de luier poepen en zo al. En dan zal je straks zien, dan komt hij thuis, of die zal nou al thuis zijn. En dan zegt de volgende, die zegt, poeh, hij is luier gepoept. Want die mag dat natuurlijk niet meer. Wij vinden het heel normaal dat in het aardse, lichamelijke leven, dat we iedere keer een stapje verder gaan en iets niet meer mogen. Nou, dat noem je toch niet wet, die zei je thuis bent en je mag niet in je broek poepen. Ja, ik noem maar duidelijke dingen. Huh? Dat vind je niet wettisch, dat vind je gewoon. Er zijn dingen in het geestelijke leven dat als we gewoon groeien, dan verwacht God dat we gegroeid zijn. En dan verwacht hij dat we die dingen weten en dan weer verder gaan. Je wilt toch als geestelijke kinderen van God, wil je toch niet heel je leven in je luier poepen? Huh? Dat is nogal een stinkend zaakje. Goed, als we maar begrijpen wat we bedoelen. Huh? Zo, het is absoluut noodzakelijk dat we zien dat de deur is wijd open. We zien dan het kruis. De reden dat niet velen komen is omdat het kruis afstotelijk is. Het is een dwaasheid. Het is een ergernis. Maar als je werkelijk behouden is, dan is het de kracht Gods. En dan ga je een stap verder. En dan ga je dat woord in. En dan kom je tot het feit en je ziet, hé, de kandelaar, het licht. En ik krijg licht bij de kracht van de Heilige Geest. Dat licht krijg ik niet van mezelf. Dat licht komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft dit boek geschreven en hij is de enige die het ons duidelijk kan maken. Dat geeft niet of u of ik daar ben. Ik kan niet hierin gaan zitten studeren en zeggen, dan zal ik eens een mooi preekje geven, want dat betekent natuurlijk absoluut niks. Het is alleen de Heilige Geest die ons en ieder van ons duidelijkheid kan geven. En in die zin zijn we allemaal hetzelfde. God die gebruikt herders en leraars en zo al, maar wat aangaande... Je kunt, als je een christen bent, dan heb je de Heilige Geest en hij kan jou onderwijzen. Dat betekent niet dat we geen Bijbelstudie meer hebben, dat we geen diensten meer hebben, dat betekent dat niet. Oké, nou, dan zie je, dan gaan we weer een stapje verder en dan zien we aan de rechterkant, zien we de tafel met toonbroden. En wat spreekt daarvan? Jezus Christus is het brood des levens. Het ware brood des levens. Hè? Heel die tabernakel en alles wat erin is, ieder onderdeel spreekt van de Heer Jezus. Hè? En zo, nu je de Bijbel gaat zien, nu je het woord van God gaat zien, nadat je voorbij de kruis bent, en als je ziet dat bij de Heilige Geest je daar licht op hebt, nu word je daardoor gevoed. Zie je het? Nu word je daardoor gevoed. Nu kun je ermee verder. Anders betekent dat allemaal niks. Wij hebben het woord van God om ons te voeden. En daarom is het zo belangrijk dat we even die volgorde hier zien, zodat we ermee verder kunnen. Er is zoveel wanbegrip aangaande deze dingen. Mensen die zomaar een Bijbel induiken, er zit absoluut geen lijn in de studie of in het denken. Dat klopt niet. Er is geen voeding in het. Hier is het. Oké? Nou, dan krijg je daarna, en we gaan er even mee verder. Hier krijg je al de details van de kandelaar en van de tafel met toonbroden. En die, we gaan, oeps, ging daar. Hier hebben we het reukofferaltaar. Dan moet je even nagaan, dat God heeft toch alles op een rijtje gezet. Hè? Waarom heeft hij niet het reukofferaltaar achter de brandofferaltaar gezet? Dat gaat niet, hè? Je gaat niet bidden voordat je gevoed bent. Ja, we mogen wel bidden voordat we gaan eten. Dat is een heel andere zaak natuurlijk. Hè? Dat is dankbaarheid. En een zegen vragen. Maar je ziet hoe we er helemaal door komen. De deur open, het kruis en dan het woord. Dan licht op het woord bij de Heilige Geest. En dan daardoor gevoed worden. En nu kunnen we zien, want dat reukofferaltaar spreekt van het gebed. Hè? Jezus die altijd leeft, Hebreeën 7 vers 25. Hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hé, dat is mooi. Want hij die ons helemaal begrijpt, die alles met ons meevoelt, wat gaat hij doen? Die bidt voor ons. Ah, dat is toch mooi? Ja? Of heet dat slecht mee? Zie, en dan ga je dit zien, hè? Dan ga je dit zien. God die heeft dat reukofferaltaar, heeft hij gezet naast het voorhangsel. En het voorhangsel spreekt van het lichaam van de Heer Jezus. Als je nog in Hebreeën bent, dan moet dat daar staan. In Hebreeën 9, of Hebreeën 10, vers 19.
Waar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de heiligheid door het bloed van Jezus. Op een vers 20, en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Als je Hebreeën 10, vers 19 en 20 daar hebt, als je het niet hebt, slaat het eventjes op. Dat is ontzettend mooi. Want we zitten net zo rond die tijd ook, dat ik weet niet wat jouw liefste tijd is, Pasen of Pinksteren of Kerstfeest, maar als het Pasen is, dan ben ik het blijste met Pasen. Als Pinksteren is, ben ik het blijste met Pinksteren. Als Kerstfeest is, ben ik het blijste met Kerstfeest. Zo, op die manier ben je altijd blij. En sommigen die zijn altijd blij met Kerstfeest, maar in ieder geval, dat is je persoonlijke verlangen. In het 20ste vers, daar zie je, op een verse en levende weg, staat er. Dat staat er in de oude vertaling. Waar staat er in de nieuwe vertaling? Langs de nieuwe en levende weg. Oké. Wat dat eigenlijk zegt, is dit. Moet goed luisteren. Een vers geslachte weg. Een vers geslachte weg. Wij zitten nu te kijken naar het beeld in het Oude Testament. Dat zijn beelden. En dat is de oude geslachte weg. De Heer Jezus is de nieuw geslachte weg. Zie je het? Mooi, hè? En zo wij zijn bezig met de nieuw geslachte weg. Die helemaal getypeerd is in het oude. En zo je kunt helemaal in het Oude Testament kun je zien de wonderen van de Heer Jezus. En dan alles wat in het Oude Testament oud is, is bij de Heer Jezus. Hij is nieuw. Hè? Hij is de weg, de waarheid en het leven. En we kunnen vrij door hem tot de Vader gaan. Dat is de bedoeling. Wat is God aan het doen? God is bezig om de mens te verzoenen met zichzelf. Door de Heer Jezus. Je weet dat in Genesis 3 heeft de mens gezondigd. Hij is ongehoorzaam geweest. En er is een grote kloof gekomen tussen God en de mens. En God die is die kloof aan het overbruggen door de weg, de Heer Jezus. Hij verzoent ons met zich. Een prachtig woord, hè, verzoenen. Nou, daar komen we zo ook tegen. We komen zo het verzoen wat tegen? Verzoendeksel komen we zo tegen. En daar moet je me er maar even aan herinneren, want er is een mooi woord voor. Oké. Dus we zien hier het voorhangsel en daarnaast staat het reukofferaltaar. Dus we bidden met de gedachte aan het voet van het kruis. Zie? Jezus is voor ons geslacht. Hij is het lam dat geslacht is. Als we daaraan denken, als we aan het bidden zijn, dan denk ik dat onze gedachten meer verlicht zijn als wanneer we bezig zijn met onszelf. Wanneer we bezig zijn met het kruis, dan zullen we anders bidden als wanneer we bezig zijn met onszelf. En meest van de tijd zijn we bezig met onszelf. Maar wanneer we bezig zijn met het kruis, dan wordt ons bidden veel anders. Weet je wat je dan ook hebt? Dan wordt het antwoord ook heel anders. Als je met je eigen bezig bent, dan heb je eigen antwoordjes. Maar als je met het kruis bezig bent, dan heb je de antwoorden van God. Als we kunnen, dan zullen we er zo even verder op ingaan. Oké? Ik wil nog even een stapje verder gaan met u. En dan zien we hier, gaan we het heilige der heiligen binnen. En laat ons goed ervan doordrongen zijn dat God nu bij ons wil wonen. En God woont hier in het heilige der heiligen. En nu zijn wij het heilige der heiligen. En God zegt, wees heilig zoals ik heilig ben. Dat kunnen we natuurlijk nooit zelf. Dat kunnen we alleen maar door het bloed van het kruis. Want hij zegt, je bent niet verlost met de aardse dingen, zoals zilver en goud, maar met het dierbaar bloed van de Heer Jezus.
Oké, dus hier zien we eerst de ark. En die is gemaakt uit hout. Weer, dat hout. Alles is, al die dingen zijn gemaakt uit hout. Maar dit is overlegd met goud. Buiten de tabernakel vind je de dingen overlegd met koper. En binnen de tabernakel vind je de dingen overlegd met goud. Spreekt van de goddelijkheid van de Heer Jezus. Huh? En zo in die ark, wat vind je in die ark? Manna, Aarons staf. En wat was er bijzonder aan die staf? Die bloeide. Ja. En dan de wet. De wet die ligt erin. Nou, als de wet erin ligt, dan moeten we wel iets over die wet heen hebben. Hè? En wat ligt er op die ark? Het verzoendeksel. En dat is in één stuk gemaakt. Het verzoendeksel en de cherubim. Je ziet daar die twee cherubim. Die overschaduwen het verzoendeksel. Daar ligt bloed op. En daar troont God. Nou, wij noemen dat het verzoendeksel. In het Engels wordt dat genoemd de mercy seat. Nou is mercy is goedertierenheid. Seat is zetel. Zo we komen tot de zetel van goedertierenheid. Het verzoendeksel is de zetel van goedertierenheid. Er is een psalm en die zegt hoeveel keer dat zijn goedertierenheid duurt tot in de eeuwigheid. Psalm 106. 30. Nou, je zit er dichtbij. Ik heb 24 en 28. Als we die nou verdelen, hebben we 26. En het zegt 26. Maar als je die gaat lezen en je hebt dat drie versen gelezen, dan zeg je, ik weet het al. Hè? Maar de nadruk van God, moet je even nagaan, de nadruk van God is 26 keer. Zijn goedertierenheid duurt tot in de eeuwigheid. Zijn goedertierenheid duurt tot in de eeuwigheid. 26 keer. Denk je dat er nadruk op is? En hoe eindigt Psalm 23? Dus die twee mannetjes die je altijd volgen. Huh? Heil en goedertierenheid zullen me volgen. Al de dagen van mijn leven. En zo breng die dingen allemaal bij elkaar. En dan sta je op een hele grote berg. Huh? Als je al die dingen bij elkaar legt, dan sta je op een hele grote berg. Dan wordt het iedere keer rijker. En dat is de bedoeling. Zo hier troont God. Huh? Boven dat verzoendeksel. Wat is er verder op dat verzoendeksel? Tussen de cherubim. Bloed. Bloed. Maar altijd moet er bloed op liggen. Huh? Kun je je voorstellen hoeveel bloed... Moet je nagaan hoeveel bloed dat er gestort is. En het was allemaal alleen maar een verwijzing. Een aanwijzing. Waarschijnlijk een bemoediging. Maar het was nooit het werkelijke. Totdat de Heer Jezus gekomen is. En in één keer. Eens en voor altijd. Heeft hij bij het offer van zichzelf geofferd voor al onze zonden. Onbegrijpelijk, hè? Maar wel aannemelijk. Onbegrijpelijk, maar wel aannemelijk. God is zo wonderbaarlijk goed. Hè? Dat is toch geweldig dat hij ziet helemaal niet naar wat wij doen. Hij wil alleen maar dat wij als zijn kinderen leven. Vind je het moeilijk om een kind van God te zijn? Zal ik je iets vertellen? De meer dat je hier doorheen gaat zien, de meer dat je gaat zien de Heer Jezus, de meer dat je mag weten, de Heer Jezus is mijn broeder. Dat zegt hij. Hij is niet beschaamd om ons broeder, zusters te noemen. Zegt hij in Hebreeën. Nou, als de Heer Jezus mijn broeder is, dan is God mijn vader.
Hè? Dan is God mijn vader. En dan ben ik blij. Dat ik een kind van de Heer mag zijn. Dat is toch ook een liedje dat zo gaat. Hè? Ik ben zo blij dat ik een kind van de Heer mag zijn. Ik kan het niet voor je zingen, maar anders zou ik dat doen. Maar dan ging je allemaal weg natuurlijk. Hè? Dan ben ik ineens alles kwijt. Al jaren geleden hebben ze verteld. Ze zeggen, je moet je eigen bepreek houden. En zullen wij wel zingen. Zo. Ik probeer me eigenlijk er een beetje aan te houden. Het lukt niet altijd, want ik zing ook wel graag. Maar ja, goed. Niet iedereen is er blij mee. Maar ik denk dat de Heer er blij mee is. Oké. Okay. Zo, nou, gaan we eventjes nog een eentje terug. Want we willen toch nog even terug naar dat kruis toe. En we zullen even nog ergens... Oeps. Dat is iets dat we voortdurend moeten zien. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is gewoon de hele nadruk. Moet goed luisteren. Als de hele nadruk van God de Vader is gezet in zijn Zoon, is het dan enig wonder als wij hem niet centraal hebben, dat wij ook de aandacht verliezen? Alleen als de Heer Jezus centraal is in ons leven. Ik denk vaak aan een wiel. Met allemaal spaken erin. En je spaken kunnen volledig zijn. Maar ik garandeer je, als je as er niet in zit, dan helpt het niet, al was hij dubbel zoveel spaken erin aan zitten. En je vindt vaak dat de mens bezig is maar meer spaken erin te douwen. En de as die mist. Het centrale punt mist. En het lukt niet. En zegt, ik weet niet wat aan de hand is. Ik heb geprobeerd en ik probeer dit en ik probeer dat. En ik doe dit en ik doe dat. En we moeten het toch zus doen. We moeten het centrale punt. En als er één plaats in de Bijbel is dat ons een centraal punt dan geeft, dan denk ik dat het tabernakel is. Maar, je kunt ook overal anders gaan in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. En de Heer Jezus is het centrale punt. Hij is altijd het centrale punt. Hij is het centrale punt in de hele wereld. Het is hier, nu, 4 april 1995 na Christus. Maar dat is het in Amerika ook. En dat is in China ook. Dat is over de hele wereld. En ik kan dat bewust of onbewust, dat maakt me niet uit. Maar daar gaat het wel bij. Voor en na Christus. Oké? Okay? Ik weet niet of daar wel eens een traktaatje gezien hebt. Daar staat op: hoe ga ik naar de hel? En als je het dan open doet, was gezien? Nee? Als je het dan open doet, staat er niks op. Met andere woorden, je hoeft niks te doen. Je bent al onderweg. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want overal op die weg naar de hel zijn allerlei blokkades. God die probeert op allerlei manieren mensen te stoppen van naar de hel te gaan. Om mee te beginnen heeft hij ze een Gods geweten gegeven. Ten tweede heeft hij zichzelf geopenbaard in de schepping. Dan vooral in de wereld waar we in leven. Er zijn bijbels, er zijn traktaatjes, er zijn radioberichten, er zijn televisieuitzendingen, hoe of wat ook maar. Je kunt overal kun je dat evangelie tegenkomen. Op allerlei manieren. Er zijn mensen die erover preken, over de hele wereld heen ook. Er zijn wat stammen die daar niet aan toe komen, dat is weer wat anders. Daar hebben we het nu direct niet over. Maar God heeft op zoveel manieren, probeert hij de mensen te stoppen van naar de hel te gaan. En bovenal, hij heeft zijn Zoon naar het kruis gezonden. Nu wou ik graag dat we nog eventjes de tijd namen om naar Psalm 22 te gaan. En misschien vooral in de volgende 2 weken, dat de volgende week in ieder geval. Tussen nou en volgende week vrijdag denk ik dat het wel goed zou zijn. Om daar wat extra aandacht aan te besteden. Psalm 22 is de psalm van de goede herder. Als psalm 22 de psalm van de goede herder is, wat is psalm 23 dan? Psalm van de grote herder. En psalm 24 van de opperherder. Huh? Oké. Zo, de goede herder, die stelt zijn leven in voor de schapen, lezen we in Johannes 10. Daarom is het de psalm van de goede herder. En zo begint het ook, hè? Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Heer Jezus was hier verlaten van God, opdat jij en ik niet verlaten zouden zijn. Dat wij nooit verlaten van God zouden zijn. Er is niemand hier die van God verlaten is. Je hebt misschien wel eens gedacht, God is nu ver weg, maar dat is nog nooit zo geweest. God is altijd nog nabij je geweest. Zelfs al was je niet bekeerd, dan was hij bij je. Wanneer je bekeerd bent, wanneer je wederom geboren bent, dan woont hij in je. Maar voor die tijd was hij in ieder geval bij je. Maar de Heer Jezus die heeft dit doorstaan. En die is onze verzoening geworden. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Laat de Heer Jezus het rustpunt van ons hart zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mooi. Goed zien, je kunt hier zien de soevereiniteit van God. En wanneer we door deze psalm heen lezen, bijvoorbeeld in het eerste vers, of vers 2 wordt het hier genoemd, waarom hebt gij mij verlaten? Gij, hè? Het gaat hier om de soevereiniteit van God, almachtig God. Laat ons goed bedenken dat God almachtig is. Wat je van God denkt, leidt je leven. Hoe je over God denkt, dat leidt je leven. Als je God vertrouwt, dan zal dat je leven leiden. Als je wantrouwt, je zegt maar ik wantrouw God niet, dan ga ik het anders vragen. Vertrouw je God altijd? Nee. Want we doen nogal eens ons eigen weggetje. En we dwalen als schapen. Hè? Onze eigen weg is een dwaalweg. En zo soms vertrouwen we God niet. Zie je? Zo, de nadruk is op gij. Hè? In vers 3. Mijn God. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En het is nachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzang Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Ze vertrouwden ook niet altijd. En soms zaten ze letterlijk in de knoei. Maar als ze vertrouwden, Psalm 37 lezen we, ik geloof dat het vijfde vers is, wentelt uw weg op de Heer. Ken je dat? Vertrouw op hem. En dan, wat gebeurt er dan? Hij zal het maken. Ja, hij zal het maken. De nadruk is voortdurend, als we de nadruk bij God leggen, hij is soeverein. Weet je wat de problemen we hebben? Is wanneer we zelf soeverein willen zijn. En dan gaat het zo goed niet, hè? Dan gaat het juist verkeerd. Er is natuurlijk, we kunnen in een heel theologisch, in een groot debat verschijnen met de vrijheid van te kiezen. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk. Maar ik ben blij dat ik een vader heb die weet wat goed voor mij is. En dat ik niet weet wat goed voor mij is. Ik denk wel dat ik weet wat goed voor mij is. Huh? Dat denken jullie ook allemaal, hè? Je denkt dat je weet wat goed voor je is. Maar de hemelse vader, die weet. Ik kan wel eens denken aan iets dat goed voor me is. Maar mijn hemelse vader, die weet wat goed voor me is. Een groot verschil, hè? We kunnen beter zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Dat komt veel beter uit als Heer, kunt u dit even doen? Heer, kunt u dat even doen? Natuurlijk kan hij het doen. Dat is geen probleem. Maar is het goed? Is het goed? Waarom hebben we moeilijkheden? Om ons dichter bij God te brengen. God die zegt, aandacht kinderen, aandacht. En als we moeilijkheden hebben, hebben we omdat God ons roept. En ook in het gewone leven heb ik toch keer op keer gezien de moeilijkheden. En ja, dan zeg je, jongens, ja, nou moeten we dan wel voor bidden dat ze die moeilijkheden uitkomen. En dan ben je daar net mee klaar. En dan, als ze de moeilijkheden werkelijk uitkomen, dan gaat soms alles verkeerd. Je zegt, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? De meeste van ons hier, die hebben kinderen. Sommigen werken eraan. En goed, dat ging voorbij. Je hebt allemaal wel eens gehad dat een kindje iets vraagt en je zegt, nee, dat is niet goed voor je. En omdat ik je vader of je moeder ben en daarom krijg je het niet. Heel nadrukkelijk. Maar één van tweeën, er is meestal een zwak punt in het gezag. Het kan de vader, het kan de moeder zijn, maar er is meestal ergens een zwak punt in het gezag. En ze zijn vaak nog slim genoeg hoe ze er weten dat ze daarmee om moeten gaan. Als ze weten dat vader te streng is, dan gaan ze naar moeder toe wanneer vader niet thuis is. Of andersom. Oké. Daar gaan we dan. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment wordt er ingegeven. Is jullie natuurlijk nooit overkomen. Maar goed, laten we het dan even veronderstellen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er vaak dan, dan gaat er iets verkeerd. Ik heb het je gezegd. Dan komt er dan ook nog achteraan. En wij zijn dan ouder en wij moeten dat allemaal weten. Maar wanneer wij met onze hemelse vader bezig zijn, dan kunnen we ook aan de gang blijven totdat God zegt, nou hier heet dan. Dan zullen we zien wat ermee gaat doen. En wat komt er van? Geen fluit. En zeggen, hoe kan dat nou? Hè? Goed, denk er maar zo naar. Dat is genoeg. Vers 6. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, een vracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Hij heeft het op de Heere gewendeld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Zie, je ziet, de enige hoop is de Heer. De enige hoop is God. Er is geen andere hoop. Zegt de psalmist ook in Psalm 42, hè? Hoop in God. Hoop in God. Doe je dat ook wel eens met je eigen argumenteren? Natuurlijk wel eens. Dan zeg je nee, beter niet. Ja, beter wel. Hè? En dan zegt de psalmist ook in Psalm 42. Die was aan het argumenteren met zichzelf. Hè? Ik zeg tot mijn ziel. Hè? Doe je dat ook wel eens? Dan lees die psalm. Dan krijg je er een beetje licht op. Hoop in God. Hè? En hier, als je nu voor jezelf deze psalm eens verder doorleest, in de volgende week, en dan heel nadrukkelijk, geef dan eens een streepje onder dat iedere keer waar je ziet, hij, gij, vers 10, zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zij naar mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. He? Gaat er zo eens doorheen. En zie de almacht van God. Zie de soevereiniteit van God. En verootmoedig je daarvoor. En buig nederig voor hem neer. En dat zal een zegen zijn voor jezelf. Dat zal je verrijken. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Zo leren we de Heer Jezus kennen. In ootmoed, in verootmoediging, in nederigheid. Filippenzen 2. Hè? Daar zien we hoe de Heer Jezus zelf ook zijn godheid aflegde. En gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. Daar beginnen we. Daar moeten we allemaal beginnen. En dat niet alleen. We zullen nog even kijken naar 1 Petrus 2. Als ik het goed heb, hebben we dat de vorige keer ook gedaan. Maar ik denk dat een herhaling aangaande dat goed is. Opdat we zien waar het over gaat. En als je tegelijk aan het studeren bent, dan studeer je die laatste hoofdstukken van ieder van de evangeliën. Matthäus 27 en zoal. En dan zie je daar het lijden, het kruis van de Heer Jezus. En dan zie je die dingen allemaal. De meer dat je ervan leest, de meer dat je ervan gaat zien. De meer duidelijkheid ervan krijgt. Lucas die schrijft iets dat Marcus niet schrijft. En Johannes schrijft iets dat die anderen niet schrijven. En zo krijg je een beetje meer duidelijkheid. 2 Korinthe 5 die schrijft erover. En zo, je ziet in Hebreeën zie je veel over de tabernakel. Iedere keer krijg je een beetje meer duidelijkheid. Er zijn dingen die je zegt, nou dat was heel wat vanavond. Dat geeft niks. De volgende keer wordt het iedere keer aangevuld. Hè? Iedere keer krijg je er een beetje meer bij. En als je nu een beeld gezien hebt, de volgende keer dan vult dat beeld verder uit. We zien nu hier dat altaar. In het midden heb je daar het netwerk. En waar het offer op gelegd wordt. En dat offer dat wordt verbrand daarop. En dan zie je toch hoe de Heer Jezus de hitte van het vuur van de toorn van God doorstaan heeft. Als je daarna gaat kijken, als je die offers ziet op dat brandofferaltaar. Als je dat ziet hoe die door het vuur heen gaan. Dan weet je dat de Heer Jezus door de vuur van de toorn van God heen is gegaan. En dat is voor mij. Als hij dat nu voor mij gedaan heeft. Dan moet je lezen in Romeinen 8 vers 31. Hoeveel de meer. Als hij dat gedaan heeft. Zal hij dan ook alles niet geven. Lees van vers 28 tot 32 daar. En dan zie je toch dat alle dingen medewerken ten goede. Vraag mij niet hoe. Dat weet ik niet. Ik ben God niet. Ik weet alleen dat zegt hij. En als God iets zegt, dan maakt hij het waar. En dan mag jij je Bijbel openen. En een van de beste dingen die je kunt doen, is doe je Bijbel open en ga ervoor op je knieën. En zeg, God, dit heb u gezegd. En ik mag verwachten dat u dit waar maakt. Tot uw glorie, tot uw eer, tot uw heerlijkheid. Niet tot de mijne. Niet omdat het makkelijk voor mij is, omdat het een beetje beter voor mij lijkt. Nee, alleen maar dat God erdoor verheerlijkt zal zijn. Laat ons altijd zoeken naar de heerlijkheid van God. Oké, zo we hebben inmiddels gevonden 1 Petrus 2. Dan hebben we gelezen van het afleggen van die dingen. En dan als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen. Zo, je ziet weer
Eerst het afleggen, kwaad, bedrog, gewijnsheid, neidigheid, achterklappen, weet, hele lijst daar, jongens. Nou, laat ons er eventjes naar kijken, ieder voor zichzelf, en zien, wat doe ik hiermee? Dat geeft niks, het hindert niks om daar een paar keer doorheen te gaan en zeggen, heb ik iets gedaan van die naad? Hè? Kijk ernaar, ook in andere hoofdstukken, zoals in Colossense 3, daar zie je dat ook. In Efeze 4, kijk naar al die dingen. Want dan ga je meer en meer zien de heerlijkheid van de Heer Jezus en je eigen leven met hem. Vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Zie, we hadden het net over de zetel der goede tierenheid. Het verzoendeksel. Hè? God is goede tieren. En zijn goede tierenheid duurt tot in de eeuwigheid. Het gaat altijd door. Stopt niet. De hele eeuwigheid door. Altijd, God is goede tieren. Hij blijft net zo naar je kijken zoals je nou doet. Er is geen veranderende blik bij God. Hè? Zeg, heb je het wel eens dat de ene dag beter is dan de andere? Heb je het wel eens dat je een slechte dag hebt? Dan ga ik nog iets anders vragen. Ben je wel eens chagrijnig? S'morgens. Kun je je iemand voorstellen die altijd hetzelfde is? Dat kun je gewoon niet, dat hebben we nog nooit gezien. Hè? Dat kun je alleen maar zien als je naar de Heer Jezus kijkt. En voor de rest, ja, dat valt niet mee, hè. Maar wist je dat de meer dat je met iemand bemoeit, de meer dat je erover leest, de meer dat je erover mediteert, de meer dat je erover studeert, de meer dat je ernaar kijkt, de meer hij erop gelijk hebt? Ik ben er absoluut zeker van dat als wij ieder stuk voor stuk naar de Heer Jezus zien, kun je 1 Petrus 2 even vasthouden. Zomaar je vinger erin leggen en gewoon een klein stukje terug naar Hebreeën 12. In Hebreeën 11 heb je het hoofdstuk van al de gelovigen die daar neergezet zijn. Er zijn meer gelovigen dan die in Hebreeën 11, maar die zijn er neergezet, oké? Okay? Nou, in Hebreeën 12 begint hij. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk ter getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen. Ik lees de oude vertaling, die hebben we in de gaten. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Vers 2, want daar gaat het even om. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Ziende, zie dat vers 2. Johannes in Johannes 1 vers 29 zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Hier, ziende op de overste leidsman en verleinde des geloofs. Ziet op hem, als wij allemaal naar hem zien en we komen iedere week hier samen, dan zal er iedere week een verandering zijn. En na een jaar zeg je, jongens, dat is een hele verandering. Ja? Het gaat beetje bij beetje. God werkt met een eeuwigheid. Wij werken met tijd. Maar zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Oké. Okay. Even aflezen wat we doen in 1 Petrus 2. Voordat we stoppen. Vorige week, denk ik dat vorige week was. Toen hebben we gezegd, we moeten bij het kruis leven. Vers 4. Tot welke komende? Tot welke komende?
Altijd komen er tot de Heer Jezus. Altijd komen er. In, of liever gezegd nu, uit en ingang en weide vinden. Altijd bij de Heer Jezus leven. En dat zal de rijkdom van je leven zijn. Kom tot hem. Altijd komende. Daar mag je leven. Dat is een voorrecht, hè? Huisgenoten. Huisgenoten. Dan ben je geen vreemdeling meer, dan ben je een huisgenoot. De Bijbel spreekt over huisgenoten, hè? Huisgenoten, die vrouwen, die, ik weet niet hoe jullie dat doen bij jullie thuis, maar klop je altijd op de deur van je huis voordat hij binnen gaat? Als je een huisgenoot bent, dan loop je in en uit. Hè? Uit en in. Huisgenoten. Wanneer we huisgenoten zijn bij God, dan mogen we naar buiten, naar binnen, naar binnen, naar buiten. Leef als een huisgenoot. En de huisgenoot, die leeft bij de Heer Jezus. Bij het kruis.